Het gaat vanavond dus heel nadrukkelijk over God. Of beter en concreter gezegd, over de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nu is het niet de eerste keer dat de Heidelberger Catechismus de naam van God laat vallen. Met die naam is de catechismus eigenlijk ook begonnen. In zondag 2. Met die inleidende vraag, waaruit kent gij uw ellende? Het was het antwoord, uit de wet van God. Alles wat de catechismus dus aan de orde stelt, vanaf zondag 2 tot en met 52, we laten zondag 1 even erbuiten, vanaf zondag 2 tot en met 52 is dus vanuit God. Houdt u dat vast? Ook voor de rest van uw leven. Ik herhaal het nog een keer. Alles wat de catechismus aan de orde stelt, van zondag 2 tot en met zondag 52, is vanuit God. De catechismus spreekt niet over God. Zoals morgenochtend bij jou op school gesproken wordt over een bepaald onderwerp en je daarover van gedachten kunt verwisselen, je een mening erover kunt vormen, erover na kunt denken. Luisterend naar het spreken van God, spreekt de catechismus over God. Wat opvalt trouwens als het gaat om zondag 2 tot en met zondag, eens vergeleken met zondag 8, laten we dat maar even vanavond zo neerzetten, gemeente, is dat als het gaat om God in zondag 2 tot en met zondag 4, de catechismus vaak in algemene woorden spreekt over God. God plaatst ons voor zijn aangezicht in zondag 2 tot en met 4. En in die confrontatie met wie God is, laat de catechismus in sobere, maar daarom ook des te klemmende bewoordingen zien wie wij zijn. Dat is trouwens ook de enige plaats waar een mens zichzelf leert kennen. Dat is in de confrontatie met God zelf. Met zijn schepper. Maar ook God in zijn heiligheid en rechtvaardigheid. En wat opviel in de Heidelberger Catechismus tot en met zondag 4, is dat er over God voor de rest niet zo heel veel wordt gesproken. Vanuit God valt het licht op ons en op ons leven. En dat licht vanuit God tekent ons in de diepte van onze verlorenheid. En laat ons zien hoe groot de afstand is geworden tussen God aan de ene kant en ons leven aan de andere kant. Een onoverbrugbare afstand. Tenminste vanuit ons gezien. Want dat was het verrassende in zondag 5, toen er langzaam maar zeker werd gesproken over een middel in de eerste plaats. En dat middel werd afgewezen, maar vervolgens de vraag werd gesteld naar een middelaar. Dat er toen ook over God werd gesproken, laat het maar even kijken, gemeente, bij zondag 5. Maar dan op een hele andere manier dan wat we voor die tijd gehoord hadden, al luisterend naar de Heidelberger Catechismus. Aan de ene kant werd de lijn doorgezet in zondag 5. Ik kijk maar even naar de eerste vraag van zondag 5, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God, Gods rechtvaardigheid, tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Maar aan het slot van deze zondag veranderde de toon en werden er andere accenten gelegd. Er werd gevraagd in zondag vraag en antwoord 14, kan er ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, ten eerste wil God aan geen ander schepsel de geschuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. En toen klonk die vraag, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtige, rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. En opnieuw zagen we vervolgens in zondag 6 het werk van de middelaar, dat beschreven werd vanuit God. De eisen die aan de middelaar werden gesteld waren de eisen die God stelt. En niet in de eerste plaats de behoefte van onze mens, onze verlorenheid, onze schuld en onze zonde. Nee, in zondag 6 werd opnieuw heel nadrukkelijk ingezet, laten we het maar even lezen, met God. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En dan werd er niet gezegd omdat onze zonde zo groot is of onze schuld zo groot is. Het antwoord begon met het belijden. Omdat de rechtvaardigheid van God dat vordert. Keer op keer, en we zullen dat wel meerdere keren zien, ook in de komende tijd als de Heer het ons geeft, is de inzet van de Heidelbergse catechismus God. En vanuit God worden de onderwerpen aan de orde gesteld. Wat wel opvalt trouwens na zondag 6, de zondag die handelt over de middelaar, is er vanaf dat moment ook een hele andere manier van spreken is over de Heer. Voor die tijd, in zondag 2 tot en met 4, stond het spreken van God heel sterk in het teken van zijn recht. Van Gods gerechtigheid. En dat loog er niet om. Er werd geen spaan van ons heel gelaten. Maar toen er al luisteren naar het woord, zondag 6, waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, wie die middelaar is en hoe die middelaar moet zijn, waarachtig God en waarachtig mens. Toen het evangelie openging in zondag 6 en de middelaar werd beschreven, en opnieuw kijk ik toch maar even met u naar de inzet van die vraag en antwoord, kijkt u mee, vraag en antwoord 19, waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie en opnieuw. Het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. Al verandert het spreken over de Here, het is God die spreekt en wij als sprekend belijden wat we hebben gehoord. Het werk van de middelaar werd in korte woorden in zondag 6 beschreven. In zondag 7 werd kort uitgelegd door wat middel wij door de middelaar God leren kennen. Namelijk het ware geloof. En nu staan we in zondag 8 voor de vraag wie de drie enige God is. Let u even op die volgorde, gemeente. Dat is een hele praktische volgorde die voor u en voor jou van wezenlijk belang is. Om God persoonlijk te leren kennen. Maar niet minder wanneer u de Heere door genade al mag kennen om ook een gezond geestelijk leven te beoefenen. Buiten de middelaar, zondag 2 tot en met 4... werd er alleen maar over God gesproken in termen van recht, gerechtigheid en rechtvaardigheid. Maar toen de persoon van de middelaar in zondag 5 en 6 eenvoudig vanuit het evangelie werd uitgelegd, werd ontvouwd, En vervolgens ook werd ingegaan op de vraag hoe wij door de middelaar God mogen leren kennen door het ware geloof. Vanaf dat moment gaat de catechismus spreken over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ik vat het even samen en dan nemen we de volgende stap. De drie enige God leer ik dus niet kennen door de wet. Daar leer ik God kennen in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. Maar niet als de Vader, nog als de Zoon, nog als de Heilige Geest. Maar vanaf het moment dat in de Heidelberger Catechismus die vraag wordt gesteld, waaruit weet gij dat? Uit het Heilige Evangelie, dat is het eerste, het Evangelie. En die vraag gesteld werd nadat de werk van de middelaar uiteen werd gezet, dat is het tweede, de middelaar. En vervolgens vanuit het Evangelie werd uitgelegd hoe ik God door de middelaar persoonlijk kan leren kennen, namelijk door het geloof, het derde. Gaat de catechismus vanaf zondag 8 tot en met zondag 52 trinitarisch. Ja, dat woord gebruik ik vanavond maar eens. Trinitarisch. De drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest spreken. Alle onderwerpen die nu gaan volgen vanaf zondag 8 tot en met zondag 52. Ook wanneer het werk van een van de drie personen naar voren wordt gehaald. Ze staan uiteindelijk allemaal in dat licht. In het licht van de drie enige God. Ik vat het nog één keer kort samen, want dit is wel belangrijk. Het kennen van God als de drie enige kan alleen door het evangelie, door de middelaar, zondag 6, en door een waar geloof, zondag 7. En daar waar één van de drie ontbreekt, kent iemand God niet zoals hij werkelijk is. Wat is dat, de drie eenheid? Leg dat maar eens uit aan kinderen op school. Misschien sta je er wel eens voor in de klas, groep 6, 7 of 8. Of op de middelbare school, in het godsdienstonderwijs of tijdens de catechisatie. Wanneer een jongere die vraag stelt of het bijbelgedeelte stelt dat aan de orde. Ik denk alleen maar in deze tijd van het jaar over die geschiedenis van de doop van de Heer Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. De hemel die dan openscheurt. Stem die klinkt, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En in de vertelling maak je duidelijk dat dat de Vader is. De Heilige Geest die afdaalt in de gedaante van een duif en rust op de schouders van Jezus die net opkomt uit het water van de Jordaan terwijl het water nog van hem afdruppelt. En in de vertelling maak je duidelijk dat dat de Heilige Geest is. En als meester of juffrouw voel je dan aan, ik wil er nog iets meer over vertellen over de drie eenheid, de kinderen moeten het begrijpen, wat er precies mee bedoeld wordt. En ik vermoed zomaar dat het dan ook gegrepen wordt naar een voorbeeld. Laat ik zomaar eens wat bekende voorbeelden noemen, die misschien ook wel eens in de prediking hier op de kansel geklonken hebben, dat weet ik niet. Maar dat zal me aan de andere kant ook niet verwonderen. Ik noem een bekend voorbeeld. Ik denk aan het voorbeeld van die drie kaars. Die alle drie worden aangestoken. Tegen elkaar zo worden gehouden en samen één vlam vormen. Drie. En toch één. Ik denk aan een ander voorbeeld, het voorbeeld van een boom. Stam met takken. Wortels. En bladeren. Drie. Stam, wortel, bladeren. En toch één boom. Ik denk aan nog een voorbeeld, er zouden meer te noemen zijn, maar om de tijd te willen laat ik het maar daarbij. En bijvoorbeeld aan de vlag, de driekleur, die komt ook vaak langs als voorbeeld. Rood, wit, blauw, drie kleuren. En samen vormen ze één vlag. En aan de hand van één van deze voorbeelden of een ander voorbeeld, probeer je dan uit te leggen aan kinderen of volwassen mensen wat de drie-eenheid is. Maar niet altijd, zeker hier gaat het gezegde op elk voorbeeld gaat mank. En u zult dat misschien niet van mij verwachten, maar bij dit onderwerp geef ik heel bewust geen voorbeeld. Omdat dat naar mijn diepe overtuiging niet kan, en ook niet mag. Want wat voor beeld roepen we op vanavond als we de drie-eenheid gaan uitleggen aan de hand van een voorbeeld? Nou, kinderen, ik laat jou maar aan het woord. Je zit in de klas. De juffrouw legt een moeilijk onderwerp uit. En ze ziet aan jouw gezicht dat je niet snapt. Dus ik kijk je even aan, ze zegt, je snapt het niet volgens mij. Je schudt met je hoofd. Wacht, zegt de juffrouw. Ik geef een voorbeeld. En door dat voorbeeld, ze ziet het aan je ogen, die licht opeens op. Begrijp je het? En ter controle vraagt ze het nog een keer, snap je het nu? En je knikt. Nou gemeente, als wij zo over God vanavond gaan spreken. Met behulp van voorbeelden. Wat voor beeld roepen we dan op van wie God is? Een God die te begrijpen is. En elke God die te begrijpen is, is geen God, maar een afgod. Dus een God die past wel in mijn hoofd. Kan ik begrijpen. Maar het raakt niet mijn hart. En wat nog veel verschrikkelijker is, het doet geen recht aan wie God is. Ik denk aan een hele oude uitspraak aan de vroege kerk en ik zei, neem die maar eens mee vanavond. Een prachtige uitspraak die is als volgt. God is niet te begrijpen. Hij is alleen te aanbidden. Niet te begrijpen. Wel te aanbidden. Het is een uitspraak die ontleend is uit de schrift. Ik denk even aan die opmerking van Job. Job op de afschoop. Die bijna woordelijk hetzelfde zegt. En dat niet doet op een hoogtepunt in zijn geestelijk leven, tenminste wanneer alles voor de wind gaat en de omstandigheden mee zijn en Job zo vanuit de beoefening van het geloof in de dankbaarheid daarover mag spreken, maar midden in de misère, op de ashopen, op de puinhopen van zijn leven, waar God zich openbaart in zijn soevereiniteit en laat zien aan Job en aan zijn vrienden dat hij zich niet laat de verantwoording te laat roepen. Dat Job zelf ook in die aanbidding neerziet voor God en hem zo aanroept. U bent niet te begrijpen, alleen maar te aanbidden. Waarom spreekt de schrift dan over drie personen? Wel, dat wil de catechismus wel uitleggen. Niet dat we het zouden kunnen begrijpen met ons verstand. Maar wel dat wij al luisterend naar de schrift. In het licht van de middelaar. Door de beoefening van het geloof. God mogen kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik wil even met u het antwoord gaan lezen wat er staat in zondag 8. Kijkt u met mij mee. Dan wordt gevraagd hoe worden deze artikelen, en dan wordt dan verwezen naar zondag 7, de artikelen van het christelijke geloof, ingedeeld. Het zijn drie delen. Het eerste deel van God de Vader en onze schepping, het tweede deel van God de Zoon en onze verlossing, het derde deel van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En als u even met me meekijkt naar zondag 7, dan staat het inderdaad zo. Het begint met, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Dat is dan die eerste regel. De tweede regel tot en met 7 gaat over het werk van de Zoon. En het derde deel, 8 tot en met 12, gaat over de persoon en het werk van de Heilige Geest. U ziet dus dat in de geloofsbelijdenis van de drie de Zoon de meeste aandacht krijgt. Dat verwondert daarom ook niet dat de Heidelberger Catechismus, ook wat dat er gaat, de meeste aandacht geeft aan het werk van de Zoon en van de drie de minste aandacht geeft aan het werk van de Vader. Twee zondagen. 9 en 10. En daar gaat het met ons verstand al mis. Voor ons gevoel, of heb ik het mis? Vinden wij de Vader het belangrijkst? Van de drie? En hij krijgt de minste aandacht. En als het gaat om het werk van de Heilige Geest, vergis ik me als er onder ons zijn, en die nieuwsgierigheid die ken ik ook wel, dat we dan toch eigenlijk haarfijn willen analyseren hoe en wat de Heilige Geest werkt in het hart van een zondaar om of hem of haar tot Christus te brengen. En ook daarover is het geloofsbelijden en daarom de catechismus heel terughoudend. Mede uit eerbied voor de soevereiniteit van de Heilige Geest. Zoals Jezus dat zei, de geest is als de wind, je hoort zijn geluid. Je denkt dat je weet waar die vandaan komt, maar je ziet hem niet. Er is trouwens nog iets dat opvalt in deze driedeling en dat is wat er niet staat. Laten we daar vanavond ook even naar kijken, dat is wel belangrijk. De catechismus wekt zo op het eerste gezicht de indruk dat het werk van de Vader alleen maar bestaat uit de schepping. Terwijl wanneer we dat antwoord zouden leggen binnen het geheel van de schrift, Oud en Nieuwe Testament, er over het werk van de Vader veel meer valt te vertellen dan alleen maar de schepping. Ik denk alleen maar aan een van de belangrijkste onderwerpen, zowel Oud als Nieuwe Testament, werken dat vrij uitvoerig uit, namelijk het werk van de Vader in zijn verkiezend handelen. De Vader die van eeuwigheid de gemeente ten eeuwige leven heeft uitverkoren. En die alle uitverkorenen gelegd heeft in de handen en in het hart van de middelaar. De Zoon die dat ook beleidt, bijvoorbeeld in zijn hoge priestelijke gebed in Johannes 17. Zij waren de uwe. En gij hebt ze aan mij gegeven. Van het verkiezend werk van de Vader en zijn soevereiniteit daarin en zijn welbehagen dat daarachter schuilgaat, spreekt de Heidelberger Catechismus eigenlijk niet tot nauwelijks. Er valt nog iets te zeggen trouwens als het gaat over het werk van de Vader. De indruk wordt gewekt hier in zondag 8 dat alleen maar de Vader verantwoordelijk is voor de schepping. Maar als we dat ook zouden leggen binnen het geheel van de schrift, dan maakt de Bijbel duidelijk, ik denk alleen maar om een schriftplaats te noemen aan Johannes 1, dat ook de Zoon betrokken was bij de schepping. En wie denkt niet met mij aan Genesis 1 en 2, waar heel nadrukkelijk gesproken wordt over de Heilige Geest, de Geest Gods zweefde over de water. Psalm 33, de Heilige Geest die alle dingen heeft geschapen en geformeerd, bestuurd en regeert. En zo zouden er nog meer plaatsen te noemen zijn uit de schrift, waar zowel gesproken wordt over de Zoon die scheppend handelen en die gesproken heeft, aan mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Als ook aan de Heilige Geest aandacht wordt gegeven en zijn plaats en zijn werk in de schepping en onderhouding van alle dingen nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. Maar ook dat laat de Heidelberger Catechismus liggen. Zijn ze dat vergeten in Heidelberg? Moeten we vanavond dan misschien tegen elkaar zeggen, hier is een lacune, een leegte in de Heidelberger Catechismus, die zou dat toch eigenlijk moeten aanvullen. Willen we recht doen aan de schrift? Het heeft alles te maken met de invalshoek die de catechismus kiest. Om te gaan spreken over het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En om dat te kunnen begrijpen, gemeente, moeten we toch even vanavond de sleutel van de Heidelberger Catechismus weer oppakken. Om de deur van de catechismus open te doen. En te kijken naar de diepste motieven. Met welk doel is dit geschriftje ook alweer geschreven? Kijkt u maar even met me mee naar zondag 1. Zondag 1. De inzet van dit geschriftje was die ene vraag. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat is dus het thema, ook in zondag 8. Wat troost u de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En in zondag 1 werd dat kort samengevat. Ik wil dat antwoord wel even met u lezen. Er staat dat ik met lichaam en ziel bijen in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard. En als ik het goed zie, gemeente, zitten we nu op de helft. De helft van dit antwoord gaat over de Zoon. Het grootste gedeelte dus. En pas na de Zoon, ziet u even die volgorde, pas na de middelaar wordt er gesproken over zijn Vader. Daar staat dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat is het werk van de Vader. En pas nu komt de Heilige Geest aan de orde. Waarom Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven, van harte willig en bereid maakt. De Heidelberger Catechismus spreekt dus over de drie enige God. Vanuit die enige troost in leven en sterven. Het wil niet over God gaan filosoferen. En zeker niet gaan redeneren. Het wil God niet begrijpen. De Heidelberger Catechismus vraagt door naar de troost van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En vanuit die troost wil het God aanbidden. Kijk, dan komt zo'n zondag als zondag 8 opeens heel dicht bij ons staan vanavond. Dit ogenschijnlijk moeilijk gedeelte wil de catechismus als het ware heel praktisch en concreet gaan toespitsen op ons hart en op ons leven. Laten we maar eens kijken, gemeente, hoe zondag 8 dat voor ons uiteen gaat zetten. Er staat als eerst in vraag en antwoord 25, kijk er maar even met me mee, aangezien er maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan hem de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En dan is het antwoord omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige waarachtige en eeuwige God zijn. De catechismus wil ons vanavond dus in het belijden over God heel angstvallig en dicht bij het woord houden. En dat hebben we ook nodig. Om al luisterend naar het werk van de Vader tegen elkaar in de komende tijd te zeggen. Het werk van de Vader is gericht op de Zoon. En om de Vader door de Zoon te kennen, zijn we helemaal afhankelijk van de Heilige Geest. Wat gebeurt er eigenlijk als we één van de drie heel sterk naar voren halen en onze aandacht alleen daarop richten? Mag ik dat bij alle drie de personen even laten zien? Om uit te leggen hoe het niet moet. Laat ik maar bij de Zoon beginnen. Wat gebeurt er, gemeente, als in de prediking en in uw spreken en in mijn spreken eigenlijk alleen maar alle aandacht gericht is op Jezus of op Christus? Dan wordt er in de eerste plaats geen recht gedaan aan God, de Vader. Het diepe besef dat ik tegen God gezondigd heb verdwijnt dan helemaal naar de achtergrond. En dat ik niet met Jezus verzoend moet worden, maar met Christus de middelaar, de Zoon van God, dat blijft onbesproken. Dan kan er op de kansel heel appellerend en bewogen gesproken worden. Dan kunt u met klem worden opgeroepen om Jezus aan te nemen, want hij biedt zichzelf aan. Maar u en ik worden in de prediking of in het spreken niet voor God geplaatst. Op dat moment wordt er ook geen recht gedaan aan het werk van de Heilige Geest. Vooral het overtuigende werk van de Heilige Geest. Die mij voor Gods aangezicht ontdekt aan wie ik ben. Mij mijn gemis van God en mijn geestelijke onkunde van de middelaar laat inleven. En me ook niet laat vastlopen met de vraag, wat is nu eigenlijk een waar geloof? Om me al luisterend naar het evangelie te wijzen op hem, waarvan we vorige week zagen, die het vaste vertrouwen in ons hart werkt, God, de Heilige Geest. Wat gaat er mis wanneer alleen maar de aandacht uitgaat naar God? God bijvoorbeeld getekend wordt in zijn rechtvaardigheid en heiligheid. Er in de prediking of in het spreken over God heel sterk benadrukt wordt dat mensen zondaar voor God moet worden. Dat hij met God te doen krijgt. Dat hij zijn Gods gemis moet inleveren. en het daar alleen maar bij blijft. Of dat 80 of meer procent aandacht krijgt. Dan blijft de Heer Jezus inderdaad een verborgen persoon, maar dan ook in de prediking. Dan is er geen aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Die trekt onwederstandelijk en krachtig. Dan wordt er niet of nauwelijks gewezen op de gewilligheid van de zaligmaker. Dan wordt niet beklemtoond dat alleen in Christus het leven is en buiten Christus de dood. Ook die dood die ik inleef als ik zondaar voor God word, buiten het kennen van Christus zelf. Wat gebeurt er wanneer in de prediking alleen maar aandacht is voor de Heilige Geest? Of bijna alleen maar aandacht voor de Heilige Geest? Dan krijg je een prediking waarin er vanuit wordt gegaan dat heel de gemeente nou kind van God is. Dat de Heilige Geest ons leven moet vervullen. Bijvoorbeeld ook om de macht van de zonde te doorbreken. Dat ik door de vervulling van de Heilige Geest ook in staat ben om straks een heilig leven te leiden. Mijn zondaars bestaan te boven kom. En de diepe klacht, wat de grondtoon is in de heiliging, we zullen dat ook zien in het derde deel van de Heiligwerge Catechismus. O God, wees mij zondaar genadig, op een hele minachtende manier wordt weggezet. Als zijnde getop in een geestelijk leven dat ver onder de maat is. Weet u wat mij nou zo bezighoudt, gemeente? Mag ik dat vanavond eens met u delen? Wat me ook zo aangreep in de voorbereiding voor zondag 8. En ik hoop dat u net ook zo luisterde. Dat we het dan niet hebben over een ander. Buiten de kerk of een ander in deze gemeente. Maar dan heb ik het vanavond over mezelf. En ik hoop dat u ook zo luistert, u over uzelf. Want wie begaat die fout niet? Om een eenzijdig beeld van God te hebben. Moeten we dat vanavond niet tegen elkaar zeggen, ook wanneer je de Heere mag kennen. Dat eigenlijk alle geestelijke dwaling ook in het persoonlijk geestelijk leven tot zondag 8 te herleiden zijn. Wie een verkeerd beeld van God heeft, gaat fout, onherroepelijk fout, ook in het geestelijke leven. Hoe kunnen we dat nu te boven komen? Die verkeerde beelden van God, dat eenzijdige, dat kan alleen wanneer we luisteren naar het evangelie. De middelaar kennen en het waarachtige geloof beoefenen. Ik ben geneigd om nu al te stoppen met de preek. Maar als ik dat zou doen, dan zou ik zondag 8 geen recht doen. Maar voelt u aan, gemeente, dat we daar dus onze handen aan vol hebben, of niet? Te luisteren naar het evangelie. De gemeenschap met Christus beoefenen. Door het ware geloof. Dat schept en voedt een Bijbels beeld van God in jouw en mijn leven. Mag ik het zo even tussen neus en lippen doorvragen en de avond mag hangen? Waar sta je nou vanavond? Wat voor beeld van God heb jij? En wanneer is voor het laatst dat beeld van God dat u of ik heb geëikt aan het woord? Is dat wellicht niet de reden van zoveel geestelijke duisternis op dit moment in uw leven en van zoveel verwarring en onrust? Dat u niet op uw plaats bent voor Gods aangezicht. En dat u daarom de vrezen des Heeren op dit moment niet beoefent. Maar misschien aan het redeneren, aan het analyseren en aan het praten bent over God. Terwijl het al heel lang geleden is dat de hand op de mond ging. Uit eerbied en ontzag voor God, de drie enige. Hoe laat deze drie enige God zich kennen? Dat is het laatste vanavond. Laten we maar even kijken, gemeente, hoe de Heren dat, of hoe de Heidelbergse Catechismus dat ons vanavond uitlegt. Zondag 8 grijpt heel bewust steeds terug op zondag 7. En ik wil toch even met u daarna terug naar zondag 7, vraag en antwoord 22. Daar werd gezegd, toen die vraag, wat is een waar geloof, werd beantwoord, werd die vraag gesteld in vraag en antwoord 22, wat is dan een christen nodig te geloven? En dat antwoord was, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Je mag dat antwoord ook zo lezen. Al wat God ons in het evangelie belooft. En al die beloften in het evangelie worden door de Heidelberger Catechismus op een ordelijke manier de komende tijd uitgestald. En heel bewust heeft men er niet voor gekozen om dat per thema te doen. Belofte bijvoorbeeld voor de zondekennis, belofte voor de vergeving van de zonde, belofte voor de heiliging aan de hand van onderwerpen of thema's. Maar men heeft er heel bewust gekozen in de Heidelberger Catechismus om dat aan de orde te stellen aan de hand van God. God de Vader die belooft, God de Zoon die belooft, God de Heilige Geest die belooft. En welk van de drie er dan ook aan het woord is de komende tijd, in zondag 9 tot en met 10 de Vader die belooft, en in zondag 11 tot en met zondag 19 de Zoon die belooft, en in zondag 20 tot en met zondag 22 de Heilige Geest die belooft, keer op keer staat dat gemeenschappelijke centraal. Wat is uw enige troost in leven en sterf? Wat belooft de Vader met het oog op die enige troost in leven en sterf? Wat belooft de Zoon met het oog op die enige troost in leven en sterf? Wat belooft de Heilige Geest met het oog op die enige troost in leven en sterven? Gemeente, ontroert het ons vanavond niet? Dat deze drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben. Namelijk om u, jou en mij te troosten. En dat ieder van de drie daarin zijn eigen rol en zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De Vader met zijn almacht. De Zoon met zijn middelaarshart. En de Heilige Geest, die verborgen hand. Toepast, uitdeelt, trekt en mijnt. Deze drie zijn niet nodig om ons alle eer te geven. Mag ik het heel eenvoudig verduidelijken met een voorbeeld wel op dit moment? Je hebt dat wel eens, hè, dat iemand gearresteerd wordt en dat de politie moet opdraven. Dan blijkt er opeens 5 man nodig zijn om die ene klein te krijgen. De boeien te slaan. Nou, zo spreekt het woord. Zo spreekt God niet over ons. We geven onszelf te veel eer. Ook in het stuk van de ellende. Mag ik het vanavond eens zo zeggen? Dat de Vader zich wil verheerlijken. De Zoon zich wil verheerlijken. En de Heilige Geest zich wil verheerlijken. En dat geen van de drie onder wil doen voor de ander. Maar God, de drie enige, zich verheerlijkt in en door zichzelf. Kijk, daar word ik nou klein van. Dat God zich verheerlijkt. Als de drie enige God. Dwars door mijn leven heen. En dat het hem behaagt zich te verheerlijken. Al vertroostend mij. Met wie God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest is en wil zijn. Voor mij. Kijk, als dat naar je toe komt, dan verstommen de stemmen. Dan wordt de stilte geboren. En in de stilte wordt het lied op de lippen gelegd. Het lied dat gericht is op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat ze bron vindt in God. Dat de woorden ontleent aan het spreken van God. En dat daarom helemaal gericht is op God. Uit hem. Door hem. En tot hem zijn alle dingen. Hem. Zij de eer en de heerlijkheid van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen.